heb van verschillende kanten, onafhankelijk van elkaar, heb ik iets heel belangwekkends te horen gekregen. En het is dat toen ik het over die compassie had en gesproken heb, dat het toch binnen het denken bleef. En dat ook de woorden die ik gebruik, beweging van het bewustzijn, het opmerken hoe je bewustzijn werkt, dat dat vervreemdend werkt. Dat daar een dimensie in ontbreekt. En nog erger, dat het zich zo niet voordoet. En nu herinner ik me plotseling uit mijn jeugd, het zal een jaar of 6 geweest zijn, dat ik de tuinman, de oude tuinman, op de plantage, dat ik die paaltjes aan zag punten. En ik was net in die tijd, was ik dus aan het leren met een katmes om te gaan, dus dat was voor mij een zaak van levensbelang. Hoe die dat deed, ik wou dat ook kunnen. En ik had een katmes gekregen, een echt katmes, een groot katmes. Niet een kleintje, maar echt een groot katmes. En dat was voor mijn kracht toen natuurlijk toch een beetje boven mijn macht. Maar ik wou dat kunnen. En hij had me er wel eens iets van verteld, maar omdat het een wijze man was. Wij vinden dat dan een onderontwikkelde man, maar het was een hele wijze man. Die pakte mijn hand en die zei, voel nou maar. En hij had zijn hand er ook aan. Over mijn hand heen had hij zijn hand. En toen deed hij dat kappen. En toen voelde ik dat. En na een poosje, dat was heel knap van hem. Toen nam hij zijn hand weg, toen deed ik het zelf. Wat was er dan gebeurd? Hij had het niet alleen voorgedaan. Hij had niet alleen laten zien hoe het gaat. Maar hij had zijn hartewarmte in dat pakken van die hand en dat meegaan, had hij medegedeeld. Zijn eigen vermogen, zijn eigen leven, dat ging over in mijn hand. En ik voelde wat er kon gebeuren. Dat kan ik natuurlijk met jullie niet doen. Ik zou het heel graag doen, maar ik kan het niet doen. Ik kan jullie alleen beschrijven hoe het werkt. En ik kan alleen proberen om zo nauwkeurig mogelijk aan te geven hoe die dingen kunnen plaatsen. En dan is het meest opvallende eraan dat je er niet over denkt. Dat je als het ware alleen maar op de achtergrond weet dat alle dingen, letterlijk alles, in onszelf en in de wereld, verbonden zijn. En dat dat heel liefelijk is. Dat het iets is als een bloem die opengaat. Of de eerste stralen van de zon die de aarde raken. Terwijl de bomen en de planten nog in de windselen van de nacht zitten. En de dauw er nog is. Dat hele fijne parelende laagje en dat de zon daar komt en het leven wat in de nacht zich teruggetrokken heeft tevoorschijn kust. De hele wereld, ook de mensen die erin zijn, ook al hebben ze zich opgesloten in huizen die die zon nauwelijks toelaten, zeker in de steden, gebeurt dat elke dag weer opnieuw. En in die wereld waar de zon dan langzaam in begint te schijnen, zijn natuurlijk schaduwkanten. Maar die schaduwkanten die zijn er bij de gratie van dat licht van de zon. En die schaduwkanten die maken het je mogelijk om iets duidelijker te zien, omdat het licht van de zon vaak zo sterk is dat je het niet heel duidelijk kunt zien. Daarvoor zijn die schaduwkanten. Maar het woord schaduw is voor ons negatief. Dat is iets in de schaduw. Het zou eigenlijk in de zon moeten zijn. Waarom zou het in de zon moeten zijn? Die schaduw is iets heel wezenlijks. Het maakt dat je er niet door die overweldigende hoeveelheid licht en al die kleuren en al die vormen, dat je even rustig kunt zijn bij wat daar in de schaduw misschien nog een beetje ligt te dromen. En dat is heel erg nodig. Dat je kunt dromen. Dat je dat wat zogenaamd in de schaduw is, als een rustplek ziet, waar je onopzettelijk als een kind kunt zijn, ongehaast, en die hele bonte wereld om je heen niet zo bekijken, zodat alle vormen scherp zijn, alles verdeeld is, maar daar dromend in de schaduw die bonte, verlichte wereld voelt. Je ziet hem niet meer in zijn verdeeldheid, Maar je voelt dat die er is. En dat jij in de schaduw daarbij hoort. Je hoort er helemaal bij. Al weet je niet hoe. Het is er gewoon. En je bent vergeten wat de psychologen en de filosofen over de schaduwkant te vertellen hebben. Die schaduw waar je nu in bent, is een totaal andere schaduw. Het is de schaduw van de verbondenheid.
Het is de schaduw van de...
Verbondenheid. Van het en in de schaduw zijn. En die hele grote wereld die er is, in zijn niet verdeelde toestand voelen, ervaren. Die wereld waar de dichters over spreken, die wereld waar de muziek uit voortkomt. Die wereld die je niet pakken kunt, en als je te scherp kijkt, valt die uiteen. Is die plotseling weer alles op zijn plek. Alles los van elkaar. Alles te begrijpen. Alles om over te kunnen redeneren en te kunnen discussiëren. Niet dat dat niet nodig is. Natuurlijk niet. Het is een van onze vermogens. Maar het is droog, verdroogd en onwerkelijk. Als daar niet dat gevoel vanuit de schaduw meekomt, die al die verdeelde vormen, al die onderscheidende kleuren, al die werkingen verbindt tot iets wat warm en zacht is. Iets wat jezelf, als je dat ervaart, doet zeggen, dat spreek je misschien niet eens uit, dat doet er niet toe. Het was wel akelig wat daar gebeurde. En het was misschien heel akelig wat er in mijn leven gebeurde. Maar dit is er. En ik kan het niet zien. Ik kan het niet definiëren. Ik kan het alleen maar merken. Als ik argeloos ben. Als ik niet bang ben voor de schaduw. Als ik begrijp dat de schaduw mij de mogelijkheid schenkt om te voelen hoe die wereld is. Die wereld waar de vormen die ik kan onderscheiden, kleuren die ik kan verdelen, de afstanden die ik kan meten, de grote verschillen die ik kan opmerken. Dat die wereld niet de echte wereld is. Dat is de wereld die we zien door het oog van ons denken. En misschien dat wat ik nu zeg een beetje een aanvulling is, een correctie is van wat ik voordien gezegd heb. Zodat je gaat beseffen dat je er dus niet over denken kunt. Het hoogste wat je denken je kan brengen, en het is fantastisch, dat is dat je denken beperkt is. Je denken heeft te maken met die hele heldere wereld waar alles onderscheiden is. En waar je heel makkelijk kunt identificeren met een bepaalde sector daaruit. Duidelijk. Maar die sector bestaat bij de gratie van de verbondenheid die alles, de hele schepping, verbindt. Ik heb dat als heel klein jongetje ook al geleerd op een hele andere manier. Veel gevoelsmatiger. Maar heel duidelijk. En dat is een probleem voor me geweest, wat me mijn hele leven heeft begeleid. Achter het grote witte huis op de plantage. Daar was een strookje zand voordat de ananas aanplant begon. En daar hadden mierenleeuwen, dat zijn die beestjes die dus kratertjes maken. Die trekken zich in de grond terug en die maken kratertjes. En als er dan, en die kratertjes die brengen ze aan op de weg, de vaste weg die mieren hebben. En dan komen die mieren aanlopen en soms dan glijden ze in dat kratertje. En zodra er een mier begint in dat kratertje te glijden, dan werpen ze zand op. He, ze zitten helemaal in de onderkant dus van de trechter. Dan werpen ze zand op. Ja, dan duikelt die mier, die glijdt langzaam maar zeker naar beneden. Die kan er niet meer uit, omdat ze dat zand opwerpen. En dan wordt die opgegeten. Maar daar had ik heel lang naar zitten kijken. Ik had allerlei plannetjes beraamd, omdat ik vond het zielig van die mieren. Dus ik probeerde ze om te leiden. Ik probeerde een weggetje te maken dat ze anders zouden, maar niks hoor. Die mieren bleven gewoon hun baan volgen. En dat betekent dat er elke dag enige honderden mieren, waar er een heleboel van die trechtertjes, enige honderden mieren dus eindigden. En ik vond dat afschuwelijk. Dat dat gebeurde. Maar ik leerde dus ook dat je daar niks aan kon doen. Maar jullie zullen erom lachen. Ik heb daar wel een paar dagen bij zitten huilen. En eigenlijk heb ik toen, als heel klein jongetje, iets begrepen van de functie van de mens in de schepping. Ik heb het later bij Boeddha teruggevonden. En het is dat we alles wat gebeurt een menselijke dimensie kunnen geven. De hele natuur maakt duidelijk dat de ene soort leeft ten koste van de andere soort. En ook wij leven ten koste van andere organismen, van leven. En laat een vegetarisch nog niet denken dat ze zo vreselijk veel beter zijn, want die leven ook van de meest prachtige gewassen. Die ze moeten doorsnijden, die ze moeten koken en opeten. Maar een mens kan merken wat er gebeurt. Een mens kan compassie hebben met het onvermijdelijke. En daarmee verandert de onvermijdelijke. Ik heb jullie al verteld van die mens die gemarteld werd en die uit zijn lijden geholpen werd. En ik denk dat wij allemaal, ieder op onze plaats en ieder in onze situatie, mens kunnen zijn doordat we beseffen wat er gebeurt. En dat we proberen de angst, het leed van de vernietiging in onszelf te verzachten. Erbij te zijn, het op te merken. Zonder sentimentele verhaaltjes. Maar gewoon erbij te zijn. Ik heb nooit in mijn leven een meer werkelijk gevoel gehad dan toen ik de stervende moest begeleiden in hun laatste uur. Toen had ik het gevoel, dit is werkelijk. Dit is echt. Dit kan nooit meer kapot. Zo duidelijk. Dat je een functie hebt. En dat is niet alleen het wegvegen van de ontlasting. Dat is het erbij zijn. Zodat die mens die in zijn laatste uren is, een metgezel heeft. Niet een vreemde metgezel. Een hele dichtbij zijn met gezegd. Ondanks het feit dat ik misschien die stervende voor die tijd nog nooit ontmoet had. Want dat heeft een mens nodig. Alle levende wezens hebben dat nodig. Maar een mens helemaal. Die heeft nodig het gevoel van nabijheid. Het gevoel daarvan. Wat er ook gebeurd is tussen jou en die ander, je blijft nabij. Je ziet dat er een gevoel is wat alles overkoepelt. En ik weet wel, zo in die situatie die ik had met die stervende is dat vrij gemakkelijk. Maar als je lang met iemand leeft, dan zitten er vaak van die scherpe splinters in het vlees van je gevoel. En soms zijn het etterende wonden geworden. En dan vraagt het dus een veel grotere compassie om daar overheen te zien dat die ander eigenlijk, ook al weet hij het niet, naar jou reikt. Hij uit het misschien in boosheid, in onvermogen, in wegkijken, in zwijgzaamheid, in verwijt. Maar eigenlijk reikt hij naar dat overkoepelen. Dat helemaal niet meer te maken heeft met dat kleine, korte leven waar we allemaal in staan. Maar wat altijd maar een ademtocht is in het grote geheel. Zin, dat is de geboorte, en uitademing, dat is het sterven. En dat je dat probeert te blijven beseffen. Zodat al de mensen die naar jouw gevoel zo onverschillig voor je zijn geweest, die jou niet gezien hebben, die jou alleen gelaten hebben, dat je die opneemt in dat besef van dat ze er ook bij horen. Dat ze er misschien geweest zijn om dat besef bij je te wekken. Terwijl het allereerste wat in je opkomt is natuurlijk boos zijn. Terugslaan. Of zo verdrietig worden dat je wanhopig wordt. En dat het je leven beklemt en klein maakt. Maar zoals de schaduw er is, om jou in staat te stellen om die al die vele, vele, vele vormen te vergeten en te voelen dat die schijnbaar verdeelde wereld één is en zich alleen toont in zijn onderscheidenheid. Zo is verdriet heel vaak een mogelijkheid om te beseffen wat die eenheid is. Als je over het verwijt, de boosheid heen bent, en voelt dat het goed is. En dat jouw aandeel erin bestaat dat je in jezelf levend wordt. Wat je voelt. Wat je voelen kunt. En dat het oneindig veel belangrijker is dan dat je helder ziet wat er gebeurt. Hoewel dat ook nodig is. Tuurlijk. Maar dat je ziet dat het onvermijdelijk is dat er leed is. Dat sterven en geboren worden bij elkaar horen. Dat elkaar vinden en weer uiteen gaan bij elkaar. Maar dat het gaat om de tijd die je gegund is. Bij elkaar te zijn, dat je dan ook echt bij elkaar bent. Dat je de verdeling, de fragmentatie die er is, ziet in zijn zoheid. nodig, onvermijdelijk, maar niet het allerlaatste, niet het bepalende, niet het richtinggevende. Dat andere, dat niet zichtbaar is. Terwijl het er is. Terwijl je voelt dat het er is, is het niet zichtbaar. Kun je het niet aan een ander verklaren. Je kunt het alleen zo sterk in jezelf gaan voelen. Dat het misschien voor een ander ook voelbaar is. Een ander mens, maar zelfs een ander ding. Het huis waarin je leeft, wat jij ingericht hebt. Dat je dus dingen op zijn plaats gezet hebt. Niet helemaal alleen maar volgens ruimtelijk inzicht, maar ook omdat je hart daarin meespeelt. Want je huis geeft een antwoord op jou die erin leeft. Antwoord komt bij jou terug. En als je er gevoelig voor bent, geef jij weer een antwoord. Dat is dus iets levens. Ik heb het expres over zoiets voor ons. Vreemds als een huis, een kamer. Een werkruimte die zo gewoon is, waar we over spreken in de zin van banken en stoelen en kasten, alsof dat iets is wat je kunt plaatsen en weghalen, maar het is een leven. Het is een leven van verhoudingen. Zodat je soms in een huis komt waar je het gevoel van hebt, wat heerlijk. Ik zou hier lang willen zijn. Dat zegt iets over zijn bewoners. Het zit niet in geld. Sommige huizen. Sommige kamers, daar heb je het gevoel van, nou ja, ik moet er zijn. Het is heel anders. Waarmee ik maar zeggen wil, het is overal in het nietigste wat je doet. En daar hoef je niet bij na te denken, dat is een kwestie van voelen. Het is een kwestie van je eraan geven, jezelf weggeven. Dat doen we niet graag, want dan ben je heel kwetsbaar, zeggen de mensen dan, als je jezelf weggeeft. Als je laat blijken wie je bent. Maar ik denk dat je veel en veel kwetsbaarder bent. En vooral ongelukkiger. Als je je niet weggeeft. Als je op je stuk staat, op je streven staat. Als je je recht eist. Als je de wet vervult. Zoals in de Talmud zegt. Bitter wordt opgemerkt. Je bent het meest kwetsbaar. Als je doet alsof de zienlijke wereld die onderscheiden is, het enige is. Want die zienlijke wereld die onderscheiden is, die sterft voortdurend. Terwijl de onzienlijke, de overkoepelende, de tijdloze wereld, waarvan wij mensen zijn gemaakt, alles weer heelt. Waarin geboren worden en sterven naadloos in elkaar overgaan en elkaar ook nodig hebben. Want er zou nooit vernieuwing kunnen zijn als er niet het sterven was. Waarin de verbruikte energieën in het zogenaamde zwarte gat kunnen verdwijnen. Het is voor ons een zwart gat, maar het blijkt. Zelfs in de natuurkunde blijkt dat die energie elders weer opduikt. Soms lichtjaren verder. Dus sta hier alleen maar bij stil. Het is heel eenvoudig. En laat je niet van de wijs brengen door de fragmentatie in de wereld. Fragmentatie, dat is de evolutie die het ons mogelijk heeft gemaakt om te onderscheiden, om te definiëren. En dat is een groot goed dat dat mogelijk is. Dat wij dus de causale werkelijkheid kunnen beseffen. Dat we oorzaak en gevolg kunnen zien. Maar nogmaals, dat blijft levenloos als dat niet tegelijkertijd gezien wordt. Als een fase van het bewustzijn. Maar dat in al die tijd, vanaf het begin van de tijd, dat is in ons bewustzijn, die andere werkelijkheid, die eigenlijk de enige is, ons begeleidt. Altijd weer. En dat we daarin dus blijven leven. Wat er ook gebeurt. En ik heb het nu een beetje in woorden gekleed en dat is heel gebrekkig. Maar misschien dat de bedoeling, dat wat het draagt, toch tot jullie gekomen is. Dan hoop ik dus dat ik die correctie die zo nodig was, die niet te laat, dat aangeven.